Vandaag de 9e toespraak in de onderwijsserie, God beter leren kennen. En vandaag gaat het over het lijden, hoe kunnen we dat rijmen met Gods goedheid en almacht. Ik zal wat vaker achterom kijken, omdat de monitor niet functioneert, dus het is even zo. Ik zal eerst iets zeggen over het lijden versus Gods goedheid en almacht. Daarna zal ik wat uitgebreider ingaan, wat betekent lijden voor ons als gelovigen. En daarna wil ik stilstaan bij, hoe kunnen we met lijden omgaan als het ons raakt. Lijden, het is een pittig onderwerp. Ik ben er afgelopen maanden intensief mee bezig geweest, maar het is iets wat ons allen raakt. En wat ook vaak vragen oproept over, maar hoe gaan we dan, hoe is God dan? Voor iemand als Charles Darwin bijvoorbeeld is het een reden geweest om vanuit het lijden wat hij in de wereld en ook in de natuur zag, en ook zijn dochtertje is overleden, waar hij ontzettend veel van hield, het is voor hem een reden geweest om de evolutietheorie te ontwikkelen. Want hij kon niet God rijmen met het lijden wat hij zag. En dat geldt voor heel veel mensen. En er zijn ontzettend veel soorten lijden. Natuurlijk lijden door rampen, ongelukken, ziekte, maar ook door onrecht in oorlog, in dingen die je aangedaan worden, eenzaamheid. En hoe kan dat als God almachtig is? Ook Steven heeft hier al een keer over gesproken. Maar ik pak wat andere accenten en er zal een klein stukje herhaling in zitten, want het is niet erg om daar nog eens een keer bij stil te staan. Het eerste wat belangrijk is om te bedenken, en ik vind het eigenlijk best bijzonder dat Charles Darwin dat blijkbaar niet zich heeft gerealiseerd. Ik heb zijn biografie gelezen. De wereld zoals we die nu zien is niet zoals die is bedoeld. De wereld is zeer goed gemaakt. Er is iets gebeurd waardoor de wereld is zoals die nu is. Er is een zondeval geweest. De mens is in de tuin gezet, had alles, maar heeft ervoor gekozen om zijn eigen weg te gaan. En daardoor is er nu dood in de natuur en zinloosheid en leed. En dat is de Bijbel heel duidelijk over. De schepping waarin wij nu leven is aan de vruchteloosheid onderworpen. Het is doelloos, lijkt het en zinloos. De essentie van zonde is dat je het doel mist. Door Adam die gezondigd heeft. Er is nog een belangrijk iets om te beseffen als je denkt over het kwaad in de wereld. De mens is verleid door een kwade macht, Satan. En in Jesaja 14 en in Ezechiël 28 zie je daar iets van. Hij was een geweldig machtige engel met een opdracht, een beschuttende gerub staat er. Maar door hoogmoed is hij tegen God in opstand gekomen, want hij wilde zich aan God gelijk maken. En dan zie je dat vanaf dat moment hij een tegenstander is die mensen wil vermoorden, kapot maken. En hij liegt. Continu. Hij verdraait. En dat zien we dus in de zondeval. Dat weten we uit Genesis, maar dat weten we ook uit Ezechiël. Hij was daar. En we zien het ook in het oudste boek van de Bijbel. Job is het oudste boek van de Bijbel. En het is heel bijzonder dat God dat oudste boek gebruikt om iets over lijden te zeggen. Blijkbaar vindt hij dat toch heel belangrijk. Het boek Job kun je hele series over doen, maar ik ga er een paar dingen uithalen. Een paar lessen. Als je de geschiedenis van Job leest, en het gaat te ver om dat nu te vertellen, maar je ziet dat Satan krijgt van God de ruimte om Job kwaad aan te doen. Je ziet natuurlijk kwaad, een vuur uit de hemel en een storm. Zijn kinderen sterven daardoor. En je ziet kwaad vanuit de mens. Sabeus en Galdeeën die roven zijn kudde en doden zijn knechten. Dus je ziet van alles in het natuurlijke, maar er zit dus Satan achter. Dus wat wij in het natuurlijke waarnemen, er is veel meer tussen hemel en aarde dan wat wij in het natuurlijke zien. Dus als er kwaad op de wereld gebeurt, is er vaak meer dan wij zien en weten, omdat er ook kwade machten zijn. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat al het leed wat ons overkomt altijd door Satan komt. Maar het is een factor die een grote rol speelt in het lijden in deze wereld. Een andere belangrijke les is dat Jobs lijden niet door zonde te komt. Dat is ontzettend belangrijk om je te realiseren. En zijn vrienden, die komen bij hem, die zwijgen 7 dagen lang en dan beginnen ze te praten. Dat ze zwegen was heel goed, maar als ze gaan praten dan hoofdstukken lang. En dat bouwt op naar een climax. Job komt mee voor de dag, je hebt iets verkeerds gedaan. En hun theologie is, als je God volgt en dient, gaat het goed met je. Als je lijden hebt, is er iets verkeerd. En aan het eind van het boek zegt God tegen die vrienden en tegen Job, jullie hebben verkeerd van mij gesproken. Dus als we zo denken, denken we verkeerd over God. Het was niet in ons denkgaan, maar wij denken standaard vaak zo als die vrienden. En dat is dus heel onjuist. En God neemt ze dat ook bijzonder kwalijk. Job moet offeren en bidden voor zijn vrienden. Doordat ze dit hebben gedaan. Dus een belangrijke les die we kunnen leren is, stop met simpele, onjuiste en verkeerde opvattingen over lijden en zonde. Of relatie met God. Job had de beste relatie van de wereld met God. En toch overkomt hem dit leed. En ik hoor vaak dat er anders gedacht wordt. En dat zit in onze natuurlijke manier van denken. Dus stop met die opvattingen, maar stop vooral ook om ze uit te spreken naar mensen die lijden. Daar doe je schade mee en het is volstrekt fout. Ik wil niet zeggen dat er nooit zonde sprake kan zijn van zonde. Dat kan. Maar het hoeft zeker niet het geval te zijn. Is ook lang niet altijd het geval. In het algemeen is natuurlijk zonde in het begin de oorzaak van het leed. Maar in specifieke gevallen zeker niet altijd. Essentie van de hele geschiedenis van Job is, en dat heeft ons ook iets te zeggen, volgt Job God, dient hij God om wat God hem geeft of om God zelf? Doet hij het vanuit eigen belang of is hij echt op God zelf gericht? Dat is in feite de vraag die voor ligt en God wist wat in Jobs hart was. Daarom heeft hij dit ook denk ik toegelaten. Maar deze hele geschiedenis laat zien dat Job echt van God hield. Maar kende die God echt? Nee, pas aan het eind van het boek, als hij alles heeft meegemaakt, als God hem heeft geantwoord. En het antwoord van God is niet dat God precies uitlegt hoe het allemaal gegaan is. God laat zien in de natuur, in de schepping, in de machtige wezens, in zijn grootheid. Job, je hebt me wel aangeklaagd, maar dat kan helemaal niet. Ik ben zoveel groter dan jij. Jij kunt mij niet doorgronden. En aan het eind van het boek erkent Job dat ook. En hij zegt ook, ik ken u als nooit tevoren. Dus door deze hele lijdensgeschiedenis heen heeft Job God op een manier leren kennen. En ook zijn eigen hart op een manier leren kennen. Wat anders nooit was gebeurd. Dus dat is ook een les. Dan wil ik nu stilstaan bij argumenten tegen het bestaan van God. Het argument is als volgt. Als God goed is, dan wil hij niet dat kwaad bestaat. Als hij almachtig is, kan hij het stoppen. Er is kwaad, dus er is geen goede almachtige God, dus er is geen God. Dat is even in een notendop, in allerlei varianten, het argument tegen het bestaan van God. Nou, hier heeft Steven ook over gesproken. De essentie van, daar is heel veel over gezegd en geschreven, ook in de hele geschiedenis. Maar de essentie is, als wij iets niet kunnen bedenken, wil dat niet zeggen dat een grote, almachtige, alwetende God geen redenen heeft die wij niet kunnen bedenken. Wij kunnen God niet doorgronden. En in feite is dat in essentie hetzelfde argument als het antwoord wat God aan Job geeft. God die het heelal heeft gemaakt wat onmetelijk groot is. En als je kijkt naar de grootheid, maar ook de kleinheid van dingen, op subatomair niveau. God is zo groot, wij kunnen hem niet vatten. En dat is ook het belangrijke. God is te groot voor ons om in ons beperkte 1 pond brein te stoppen. Alleen in onze maatschappij en cultuur, sinds de verlichting, denken wij dat we alles weten. Wij denken dat het waarneembare, dat alles is. Trouwens, zelfs het waarneembare begrijpen we als mensen niet eens. Dat staan het niet waarneembare. We denken het vaak beter te weten dan God. Maar wat in onze cultuur ook enorm is gebeurd, en waarvan onze maatschappij doordrenkt, is onze westerse cultuur. Het gaat om het ik, mijn individuele vrijheid en expressie. Gisteren was er een dag in Heverlee bij het Centrum voor Pastorale Counseling over het welzijnsevangelie, net even anders dan het welvaartsevangelie, waar Jeff de Vries ook heeft laten zien hoe het hele denken in onze maatschappij gericht is op het ik. Mijn persoonlijke expressie, dat is waar het om draait. En alles wat dat verhindert, mijn persoonlijke geluk, dat is ongewenst. En lijden past daar niet in. Dus dat is ook een cultureel ding. Wat veel sterker is geworden in de maatschappij waarin we nu leven. En omdat we kinderen van onze maatschappij zijn, gaat het heel geleidelijk en zijn we ons daar vaak amper van bewust. Daarom benoem ik het expliciet. Het is sowieso een studiedag, heel interessant om die toespraken een keer te luisteren. En vervolgens laat Leander Jansen ook zien hoe dat in onze geloofsgemeenschappen binnenkomt. in wat ze noemen het welzijnsevangelie. Het gaat er veel om er nu over te spreken, maar ik merk het ook in ons midden dat dat zeker ook binnenkomt en ons denken beïnvloedt. Maar het is niet bijbels. Een ander punt is, je zou je kunnen afvragen, wanneer zou God het kwaad dan moeten stoppen? Ook daar heeft Steven over gesproken. Kort gezegd, dan zou hij eigenlijk elk mens moeten doden, want elk mens doet verkeerd. Hij had het ook meteen aan het begin kunnen doen, bij de zondeval. Maar hij had een heel ander plan en uiteindelijk heeft hem dat alles gekost. Daar zullen we straks meer over zien. En had hij zoveel liefde voor ons, dat hij de stekker er niet uit heeft getrokken, maar dat hij door is gegaan. En we weten ook, en dat is er heel duidelijk in, er komt een moment dat hij wel het lijden weg zal doen en ook dat hij al het onrecht zal oordelen in deze wereld. En er komt een moment van herstel en dat zal eeuwig zijn en het zal geweldig zijn. Dat is iets waar we naar uit mogen zien. Een belangrijk iets in het boek Job is ook, en dat is ook best moeilijk voor ons als mens, God en het kwaad, hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar? Doet God het kwade? Job accepteert het lijden uit de hand van God, want hij weet God is almachtig en ik denk terecht. Maar wat we in de Bijbel zien is vaak dat God het kwaad gebruikt ten goede. Daar zien we meerdere voorbeelden van. Eén voorbeeld is Jozef. Die wordt door zijn broers verkocht. En als zijn vader gestorven is en hij bij zijn broers is, zijn ze bang dat hij wraak neemt. En dan zegt hij, nee, God heeft het kwade wat jullie bedacht hebben. Dus zijn broers waren 100% fout. Maar dat gebruikt God 100% om uiteindelijk Jozef te redden van de wereld te maken. Jozef is een geweldig type van de Heer Jezus. En dat zien we eigenlijk nog veel groter en in de ultieme vorm bij de Heer Jezus zelf. Petrus zegt in zijn reden, de volken, de Romeinen en de Joden, hebben kwaad bedacht tegen Jezus, maar het was het plan van God. Dus het was 100% de mensen die Jezus hebben gedood, maar het was 100% het plan van God. En dat is Gods grootheid en almacht, dat hij het kwade kan gebruiken om het goede uit voort te brengen. En het slechtste wat ooit gebeurt is dat de mensen de vlees geworden God, de mens geworden God hebben gedood en gemarteld. Dat is het grootste goed geworden. Dat is Gods grootheid dat hij dat heeft kunnen bewerken. Nou, ik wil nu naar het tweede deel. Wat kunnen wij als gelovigen verwachten als wij God volgen en dienen? En als ik kijk naar mezelf, mijn verwachting is toch wel een beetje geweest altijd en dat moet ik nog steeds leren. Ik volg God, dus hij zal wel zorgen dat mijn leven goed loopt. Dat mijn studie, mijn loopbaan, mijn gezondheid, dat ik gelukkig word, dat het goed loopt. Dat is mijn verwachting. Ik volg hem toch? Vraag is wel, is dat bijbels? Dus daar willen we nu bij stilstaan, want dat is een onderwijsdienst. Als we door de Bijbel heen kijken, dan zien we een heel ander patroon. Bij Abel en Kaïn zien we al, Abel die God dient, wordt vermoord door zijn broer. Ik heb hier een hele lijst van namen. Maar we zien bij Abraham, de vader van de gelovigen, maakte moeilijke dingen mee. Hongersnood, conflicten in zijn gezin. Ik heb net al Jozef genoemd. Jacob, ook echt een man van God, maakte zelf ook verkeerde keuzes. Hij zegt ook, ik heb een heel zwaar leven gehad. En dat zien we ook bij mensen als David, Mozes. En ook in de profeten. Dus het patroon wat we zien is heel anders. We zien het thema van door lijden tot heerlijkheid, wat we vanmorgen ook al hebben benoemd. Dat is het Bijbelse thema. Dat zien we bij de Heer Jezus. En voor ons is het niet anders. De Jezus zegt over zichzelf, als de tarwekorrel in de aarde valt en sterft, dan draagt ze vrucht. En de Christus moest lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En in de Filippenzen zien we dat helemaal sterk. Hij werd mens. Dienstknecht is gedood en daarom verheerlijkt en zal de macht boven alle macht krijgen en de naam boven alle naam. Dus dat is het patroon wat we in de Bijbel zien. En dat schuurt bij ons. Toen hij zei dat hij ging sterven, zei Petrus, ja, maar dat gaat niet gebeuren. En wat zegt hij dan? En dan zien we Satan opeens weer terugkomen. Je bedenkt dingen die van mensen zijn en die niet van God zijn. En ik denk dat het heel herkenbaar is. Ik denk dat ik ook vaak dingen bedenk die van mensen zijn, die niet van God zijn. Want ik verwacht eigenlijk wel dat God mijn leven op rolletjes laat lopen als het even kan. Maar dat is niet wat hij belooft. Sterker nog, eerst verder over de Jezus. God is almachtig, Maar God is ook goed. En dat weten we omdat hij mens werd en leed en stierf voor ons. En dat ging niet even. We zien in Gethsemane hoe hij daar ontzettend bang voor was. En dat was niet zozeer voor het lichamelijke lijden. Als we denken dat het lichamelijke lijden, hoe echt het ook was, in de film The Passion zie je er wat van. Maar dat is niet waar hij tegenop zag. Waar hij tegenop zag is dat hij met de zonde van deze wereld beladen zou worden en van God verlaten zou worden. Dat is waar hij zo tegenop zag. Dat is de beker die hij moest ledigen. He, dus heb daar wel het goede beeld van. Want er zijn mensen die heel zwaar fysiek lijden hebben meegemaakt, die dat met veel moed deden. Dan zou de Heer een zwakkeling zijn. Nee, dat is niet waar hij tegenop zag. Maar het lijden in de Godverlatenheid in de drie uren van duisternis. En het gaat te ver om daar nu op in te gaan. Maar lees een keer Psalm 22, Klaagliederen 1 en 3 en Psalm 69. Dan zie je iets van wat hij daar heeft doorgemaakt. Door de toorn van God. Daar hebben we het niet zo vaak meer over. Maar dat moest daar gebeuren zodat wij verlost zouden kunnen worden. Dat is ook de kern van het evangelie. En dat moeten we vasthouden. Dat wordt heel erg aangevallen. Maar dat is wel de kern van het evangelie. Dat hij tot zonde is gemaakt in onze plaats. En hij lijdt ook met ons. Hij is mens geworden. Hij weet wat het is om verworpen te worden en veracht te worden. Zijn volksgenoten hebben hem verworpen. Zijn broers zeiden, joh, je bent gek geworden. En zijn moeder. En daardoor is hij onze hoge priester. Hij kon met ons meelijden en met ons meevoelen. En hij heeft ons ook nog een trooster gegeven. De Heilige Geest. Die in ons bidt als wij het niet meer weten en kunnen. Dus God is goed. Hij is voor ons gestorven en hij is bij ons om met en ons draagt ons. Nou, soms is er het idee, en dat hoor ik steeds vaker, Jezus heeft geleden, dus dat hoeven wij niet meer. Is dat Bijbels? Dat zegt de Heer zelf. In de zaligspreking heeft hij het over mensen die gelukkig zijn, zalig zijn, gelukkig zijn, als ze vervolgd worden. Als je zijn discipel wil zijn, zegt hij, dan moet je jezelf verloochenen. Als discipel gaat het niet om je zelfverwerkeling, dat jij gaat shinen. Nee, tegenovergesteld, het gaat erom dat jij jezelf verloochent. En pas dan word je wie God wil dat jij wordt. En dat is dat haaks op onze cultuur. Dan gaat het om zelfverwerkelijking. Daar gaat het in het christendom niet om. In het volgen van Jezus gaat het om zelfverloochening. Zodat hij zichtbaar wordt in ons. En wij dienstbaar zijn aan anderen. En nederigheid, dat zijn de kenmerken van een christen. Niet dat hij shine voor de wereld of voor de anderen. En dat wordt in ons denken wel geïnfiltreerd in de cultuur waarin we leven. Dus het is belangrijk om ons daar ook bewust van te zijn dat dat niet de Bijbelse boodschap is die de Heer ons geeft. Hij zegt ook, wie zijn leven lief heeft, verliest het. Je mag je leven loslaten en overgeven aan God en ze zullen jou vervolgen. En dat zien we ook in het patroon van de apostelen. 11 van de 12 apostelen zijn de marteldood gestorven. En Johannes is verbannen. Paulus schrijft over zijn verdrukkingen die hij heeft meegemaakt. Ontzettend veel geleden die man. En aan het eind is hij ook vermoord onder Nero. En er staat ook in Handelingen, bij het evangelie hoorde ook dat we door verdrukkingen het koninkrijk van God binnen moesten gaan. En er staat ook dat we mede-erfgenamen zijn als we met hem lijden, want dan worden we ook verheerlijkt. Dus hier op aarde, dus een duidelijke boodschap in het Nieuwe Testament en in de levens van, en de boodschap van de apostelen, dat we lijden verwachten kunnen doordat we Christus volgen en dat de heerlijkheid straks komt. Dat wil niet zeggen dat er alleen lijden is. We mogen hier op aarde ook geluk hebben en blijdschap in de Heer. En ook in de aardse zegeningen die hij geeft, als wij die hebben. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Absoluut niet. En dat zijn we wel eens een beetje kwijtgeraakt. Dat het lijden voor een gelovige een gegeven is. Lijden voor Christus. Hè, onze hoop is niet hier op aarde, maar in de hemel. En dat was ook bij de gelovigen uit de eerste eeuw en de eerste eeuwen heel duidelijk. Er was ontzettend veel vervolging in die tijd. En de christenen werden eigenlijk uiteindelijk bewonderd om de rust en de kalmte en de moed waarmee ze de dood onder ogen zagen en kozen om niet voor de keizer te knielen, maar zeiden we hebben één heer, onze Kurios, dat is Christus. En daarom werden ze gedood. En ook, er is ook pest geweest in Rome. De Romeinen vluchtten, maar de christenen bleven bij hun zieken. Omdat ze waren niet bang voor de dood en ziekte. En dat riep de bewondering op en dat heeft eigenlijk een hele transformatie gegeven van het denken in die tijd. Maar in het Westen zijn we zo gewend dat er geen vervolging is. Maar weet, er zijn ontzettend veel landen waar wel vervolging is. En recent, Nieske heeft het gegeven, is door Open Doors een boek uitgegeven. Lijden met Christus. Ik heb het daar liggen. Ik zou zeggen, lees het een keer. En er zijn meer van dit soort boeken. elke dag geboeid over de vervolgde kerk. En eigenlijk is dat het normale patroon. En dat weten we bijna niet meer. We mogen delen in zijn lijden. En ook dat is de essentie van het kruis. He, dus dat wij onszelf kruisigen, dat betekent dat wij onszelf verloochenen. En dat is een boodschap die we niet zo van nature niet zo fijn vinden, maar dat hoort er wel bij. Een andere is, en daar wil ik toch even op ingaan, of best wel even, ziekte. Wat je ook steeds meer hoort is, als christen hoef je niet ziek te zijn, je moet je gezondheid claimen, want je hebt autoriteit in Christus. Dat zijn woorden die nog wel eens gezegd worden. En dat geldt ook voor armoede. Je mag gewoon superrijk zijn en als je maar genoeg geloof hebt, dan ga je voor een Rolls Royce. Alsof dat is wat de Bijbel ons leert. Dus daar wil ik ook even bij stilstaan, is dit waar een Bijbels? En ik ga wat in op de historie van deze gedachtegang. En ook het Nieuwe Testament zegt duidelijk dat wij als gelovigen ook onderdeel zijn van de gebroken schepping. Dat staat heel duidelijk in Romeinen. Dat de schepping zucht, maar ook wij zuchten. En we zien uit naar de verlossing van ons lichaam. Dat is dat moment dat wij een verheerlijk lichaam krijgen. Dat is straks, als we opgenomen worden. Dat is niet nu hier. En er zijn nog wat teksten die erover gaan. We hebben onze schat in aarden vaten. Zodat de kracht niet uit ons is, maar uit God. En ook al raakt onze mens in verval, we worden allemaal ouder. En juist dan, daarin mag je troost vinden, want ons innerlijk wordt vernieuwd. Ik denk dat dat ook werk is wat God in ons doet. En dan, hier zegt de Geest heel duidelijk, straks is er een geweldige, uitnemende, uitermate gewicht. Dus het is geweldig groot, maar het duurt ook eeuwig van heerlijkheid. En dat geeft het perspectief, zodat je het lijden van hier als kortstondig en licht kunt zien. En dat ervaar je misschien niet al zo, maar dit is wel het perspectief wat de Geest ons aanreikt. Hoe we mogen kijken naar het lijden hier en nu. En dat is ook wat de christenen in de vervolgde kerk doen en wat de gelovigen in de begintijd deden. Wat we ook zien, is dat de Heer zelf heeft niet iedereen genezen in zijn tijd. Dat had hij kunnen doen. Hij had met één machtwoord had hij heel de wereld kunnen genezen. Dat is niet zijn keus geweest. Er was ook een man bij de poort, daar was hij ongetwijfeld al vaker langsgelopen, die werd door Petrus genezen. Lucas was een arts en de Heer zelf zegt, wie ziek zijn hebben de geneesheer nodig. Dat is de normale gang van zaken. Trofimus bleef ziek. Epafroditus was ziek en dat was notabene doordat hij zich zo ontzettend voor het evangelie had ingezet. Er was geen sprake van zonde. Timotheus had een zwakke maag, moest wijn drinken voor zijn maag. En Paulus had een doorn in het vlees. En daar staat ook bij waarom? Omdat hij zich niet zou verheffen vanwege de geweldigheid van de openbaringen die hij had gekregen. Dus het idee dat gelovigen geen ziekte zouden hebben is volstrekt onbijbels. Is gewoon niet zo. Het is onwaar. Waar komt dit idee vandaan? Nou, dat is de Word of Faith beweging, of de Faith beweging, Name and Claim It, Prosperity Gospel, Welzijns-Evangelie of Welvaartsevangelie moet ik zeggen. Dus ik ga even in op de historie, niet om die mensen te shamen en te nemen, maar wel dat jullie zicht hebben. Waar komt dit nou vandaan? Is dit bijbels? Dit is meneer Kenyon, niet zo bekend, maar dit is eigenlijk de grondlegger van wat nu de Word of Faith beweging is. In zijn tijd is hij ontzettend beïnvloed geweest door de wat heet New Fall beweging. Dat is een beweging waarin alles, dat is in de tweede helft van de 19e eeuw geweest, waar het idee was alles wordt door het geestelijke bepaald, het lichamelijke is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En is eigenlijk ook niet de echte werkelijkheid. Nee, dat is geestelijk, spiritueel. God is inwonende geest, immanent in ons. Dus niet transcendent boven ons, maar in ons. De mens is goddelijk. En ziekte hoeven er niet te zijn als je maar de juiste kennis en formules kent. De methode. En Gods kracht is dan direct beschikbaar als je maar de goede kennis hebt. Tegenwoordig, een recent boek is The Secret, waar dat idee, dat is heel wijdverbreid in de Amerikaanse cultuur, is het ook heel erg aanwezig. Wat ik wil, kan ik bereiken. Als ik me maar voorstel en als ik er maar voor ga. En dat is door meneer Hagen. Oh, dit is, ja. Deze meneer zag dus het succes van bijvoorbeeld de Christian Science. Dat is een beweging die nog steeds bestaat. En die groeide en er waren genezingen. En hij dacht, ja, maar dat moeten wij als christenen ook hebben. Dus eigenlijk heeft hij toen de Bijbel vermengd met deze ideeën. En een aantal concepten die hij had, ideeën waren, alles is geestelijk, ook ziekte. Spiritual. Alleen de openbaring, revelation knowledge, de openbaringskennis kunnen wij God leren kennen. Niet door onze zintuigen. Sense knowledge, wat je met je zintuigen waarneemt en met je verstand. Dus ook wetenschap, bijbelstudie. Dat is sense knowledge, dat is niet waardoor we God leren kennen. Dat was zijn theologie, beïnvloed door deze New Thought beweging. En ook als we dat doen, dan worden we superchristenen. Dus hij onderscheidde ook de superchristenen en gewone christenen die dat nog niet snapten. En die zouden meesters zijn, zieners, die de rest van de christenen zouden gaan redden. En hij dacht ook dat een volledige kennis van God mogelijk zou zijn en overwinning over ziekte. Met de juiste openbaringskennis. Nou, deze meneer heeft het groot gemaakt. Hij wordt de vader of de grootvader van de Word of Faith beweging genoemd. Er is op een gegeven moment ook iets in hem gevallen of gedropt. Dus een zalving noemt hij dat, waardoor hij een bediening kreeg van leraar. En hij, nou, ik heb hier een boek. Dat is door iemand geschreven. Die heeft gestudeerd aan de Oral Roberts University. Dat is een Pinkster universiteit. Dus dat zijn niet hele zware op de hand mensen die dit doen. Het zijn Pinkstergelovigen die het hebben bestudeerd. En die zeggen, dit is een hele foute beweging. Dit is een historische studie en ook een theologische toetsing. Bijbelse toetsing van deze hele theologie. Hij heeft ontzettend veel plagiaat gepleegd. Dus Kenyon is niet bekend, Hagen wel. Maar eigenlijk heeft hij heel veel gewoon gekopieerd. En eigenlijk ontkent hij dat een beetje. Hij heeft 8 bezoeken van Jezus gehad, zegt hij. Openbaringen. Waar zijn theologie ook op gebaseerd is. En hij vervloekte mensen, Jezus zei dat mensen die hem tegen zouden spreken, zouden worden vervloekt. En dat ze dood op de kansel zouden neervallen. Dit alleen al zegt iets over de geest van deze man. Hij had bovennatuurlijke krachten en hij is bekend ook van het lachen in de geest. Wat later ook wel meer is, door meer mensen is gedaan. Dus hij heeft het groot gemaakt. Een aantal leringen die hij had is, wij zijn goden. Wij zijn goddelijk gemaakt. We hebben Satans natuur gekregen in de zonde, bij de zondeval. Maar als we ons bekeren, krijgen we opnieuw die goddelijke natuur met alles wat daarbij hoort. En de formule die Jezus hem zou hebben geleerd was, de name it and claim it idee. Zeg het, doe het, ontvang het, vertel het. What I confess, I possess. Dat is waar dit hele idee vandaan komt, dat ik mijn ziekte moet claimen. Dat is deze theologie, dat is deze bron. Bijbels gezien. Nou, ten eerste, ik wil dus hier een aantal dingen bijbels van toetsen. Het eerste is het lichamelijk onbelangrijk? Dat is Grieks denken. Bij de Grieken was het, toen Paulus over de opstanding begon, begonnen ze een beetje te lachen. Joh, wat een onzin. Nee, de Bijbel zegt, de mens is ziel, geest en lichaam. Wij krijgen straks een verheerlijk lichaam. We worden niet bevrijd uit het lichaam, nee, ons lichaam wordt verheerlijkt. Dus, en in de Heer Jezus is nu mens in de hemel. Daar woont de hele volheid van God lichamelijk. Dus het lichaam is hartstikke belangrijk in de Bijbel, in de Joodse cultuur, in de christelijke leer. Dus Grieks denken, heeft niks met de Bijbel te maken. Alleen openbaring door het geestelijk, is dat waar? Absoluut niet. De Heer Jezus is als mens in de geschiedenis gekomen, zichtbaar, tastbaar. En Johannes beschrijft het gewoon bijna plastisch in 1 Johannes 1. We hebben hem gezien, getast, gehoord. En daarvan getuigen zijn met wat ze spreken en dat horen wij. En het geloof is uit het horen, door onze zintuigen en met ons verstand. Dus dat er een soort bovennatuurlijke kennis alleen maar nodig is om God te leren kennen, is volstrekt onbijbels. De apostelen waren ooggetuigen van wat ze gezien en gehoord hadden. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is de realiteit van de hele christelijke getuigenis. Is het verstand niet belangrijk? In het eerste gebod, je zult de Heer lief hebben met heel je verstand. Ik zal met mijn verstand bidden. En de Heer Jezus opende het verstand, en Jaap, we noemden het vanmorgen ook al, en zodat ze begrepen wat er geschreven stond. Dus ons verstand wordt beslist niet uitgeschakeld. Het is nu niet alleen ons verstand, maar er wordt soms gedaan alsof het verstand moet worden uitgeschakeld met een soort anti-intellectuele houding, alsof dat geestelijk is. Nou, dat is ook volstrekt niet bijbels. Perfecte kennis? Nee, die hebben we nog niet. Paulus zegt, we kennen ten dele. Superchristenen? De Jezus zegt, laat niemand zich meester noemen, één is uw meester, dat ben ik, en jullie zijn broeders. En zusters, zeggen we tegenwoordig. Hogere kennis voor geestelijke groei? No way. Wat is de maat voor geestelijke groei? Dat zijn de vruchten van de geest. Dat is de vrucht van de geest. En dienstbaarheid, liefde. En niet hogere kennis die anderen niet hebben, zodat ik me kan omhoog steken. Dus dat zegt wel iets over waar dit vandaan komt. Zijn wij goden? God is volstrekt duidelijk. Er is één God. Buiten hem is er geen. Lees je het boek Jesaja een keer. Dan kom je onder de indruk van wie God is. En hoe hij zijn soevereiniteit ook claimt en uitspreekt. En dat zie je ook in het boek Job. We zijn geschapen als mens in Gods beeld, maar we zijn geen goden. Dus we hebben ook geen goddelijke kracht en macht. En moet God doen wat wij zeggen? Als wij uitspreken dat we genezen willen, Moet God dan luisteren? Ja, wat Hagin beweert. God is soeverein. God bepaalt wat er gebeurt, niet wij. Er zijn ook mensen die beweren dat God niks kan doen tenzij wij het mogelijk maken. Volstrekt onbijbels. God is soeverein, hij doet wat hij wil. Is God een machine, een universele wet waar je een formule in gooit? Nee, God is een persoon. Hij heeft een wil. En die volbrengt hij. Bidden in Jezus' naam is geen formule, maar bidden in overeenstemming met wie Jezus is en wat hij wil. Een formule is magie, om te krijgen wat ik wil en controle te hebben over mijn leven en de wereld om me heen. En God verbiedt dat. Dus het is volstrekt onbijbelse theologie. Ondanks de vele bijbelteksten die gebruikt worden. Bijbelteksten worden nogal eens verkeerd gebruikt. De Bijbel is één. Dit is een visualisatie van de verwijzingen van teksten onderling in de Bijbel. Dus op de as zie je alle boeken staan, alle bijbelboeken en meer dan 15.000 crosslinks. Dit visualiseert, de Bijbel is één, dus je kunt niet een tekst pakken. Ja, dat kun je doen, maar dan gaat het fout. Dat gebeurt dus ook. Ik laat twee teksten zien. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dat is een tekst die vaak gebruikt wordt. Alsof het gaat over onze scheppende macht als goden. Want dat is waar het vandaan komt. Dat is erin gelezen. Als je kijkt naar het boek Spreuken, dat gaat over wijsheid en dwaasheid. En of je woorden spreekt die verstandig opbouwend zijn, of negatief, dwaas, vernietigend, schadelijk. Het gaat helemaal niet over goddelijke macht. Het gaat over de wijsheid die we in ons spreken hebben na te streven. En dat zie je ook in Jacobus, de tong die negatief en positief gebruikt wordt. Dus totaal niet een Bijbels concept, dat wordt erin gelezen. Een andere is, door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53 vers 5, wordt ook aangehaald door Petrus. Nou, in Jesaja is de metafoor. In Jesaja 1 wordt over het volk gesproken wat van top tot teen ziek is. Met striemen. En daar verwijst dit naar. En dat is ook in 1 Petrus. Dan gaat het niet over onze lichamelijke genezing. Het gaat over onze heiliging. En dat we naar onze zielenherder teruggekeerd zijn. Wordt het dus buiten hun context, wordt er iets ingelezen vanuit de theologie die ik net liet zien. Dat lijden en wij als christenen. Dan wil ik afsluiten met een aantal opmerkingen hoe ermee om te gaan. Allereerst, God is dus almachtig, maar God is ook goed. Dat hebben we gezien. Hij werd mens. Hij gaf zijn leven uit liefde voor ons. Hij weet wat lijden is. Hij gebruikt het voor iets goeds. En niets kan ons van zijn liefde scheiden. En dat zien we ook in deze teksten. God laat alles medewerken ten goede. En hij is erbij. Niets kan ons van zijn liefde scheiden. En ten goede. Ik heb hier een aantal dingen opgeschreven, goede dingen waar lijden ons kan brengen. Wat lijden ons kan brengen. Het kan ons vormen, ons karakter, zelfkennis. Het kan onze prioriteiten laten herijken. Waar richt ik me op? Wat zijn mijn bronnen? Het verdiept onze band met God als het goed is. Het gaat niet vanzelf. We kunnen ook bitter worden. We worden soms gedwongen onze vreugde in hem te vinden. In plaats van de dingen hier op aarde. Het helpt ons meer mee te kunnen voelen met anderen. En ik ben ervan overtuigd dat het bijdraagt, en wat Paulus ook noemde, die uitermate eeuwige heerlijkheid die ook eeuwig zal duren. Alles wat wij hier aan lijden meemaken, zal in mijn overtuiging straks iets geweldigs met zich meebrengen. Zowel in wat we dan hebben, maar ook wat we met God delen. We zullen hem daardoor op een manier kennen die we anders nooit hadden kunnen leren. En het helpt ons de focus op de hemel te leggen en niet hier op aarde. Nou, er zijn allerlei vormen van lijden, hebben we het al over gehad. Geestelijk lijden ook. Belangrijk te weten, we reageren daar heel verschillend op. Ook omdat we verschillend zijn. En ook belangrijk te weten, Jezus lijdt mee, wij zijn zijn lichaam en we mogen met elkaar meelijden. Maar weet dus dat we heel verschillend op lijden kunnen reageren. Dus als iemand lijdt, probeer eerst te snappen wat die ander meemaakt en hoe die erin staat. En het is dus zo, we kunnen heel veel weten over lijden en vandaag helpt daar hopelijk bij dat je meer weet van, nou, hoe moet ik daarnaar kijken? Maar als lijden jou overkomt, dan moet je een emotioneel proces door. Dat is niet alleen verstandelijk, dan kom je soms dingen bij jezelf tegen die je helemaal niet verwacht had. Lewis, van de Narnia boeken, heeft meerdere boeken over lijden geschreven, maar toen zijn geliefde Joy overleed, heeft ook een boek geschreven, A Grief Observed. En dan schrijft hij ook, niemand had me verteld dat het pijn zou doen. Hij had fysiek pijn van het verdriet van het overlijden van Joy. En je moet dus vaak een rouwproces door. Nou, het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar Bram en Monique hebben daar een keer over gesproken. Ik zou zeggen, luister daar nog eens een keer naar. En belangrijk is, geef elkaar dan ook de ruimte en het begrip om ook dat verdriet te hebben. Dus het kan goed zijn dat je denkt, ik moet nu zeggen van, ja, het komt allemaal goed. En de Heer is bij je. Maar soms is het beter om even niets te zeggen en te luisteren en naast iemand te staan die lijdt. Zodat die merkt, hey, er is begrip. Ik word gehoord en gezien. In plaats van dat je meteen probeert iemand uit de put te praten. Dat is belangrijk dat je naast iemand zit, naast iemand staat en dat hij zich gehoord en begrepen voelt. En dat er ruimte is voor verdriet, boosheid en alles wat er verder bij hoort. Dus ook leiden wij ook als gelovigen met elkaar mee. Dat is ook een oproep aan ons allen. Ook naar de gelovigen in de vervolgde kerk. En dan mogen we weten dat we met God door het lijden heen mogen gaan. En dan mag er, dit is ook uit het boek van Tim Keller, ook een lezerswaardig boek, aan Gods hand door pijn en lijden. Meerdere dingen die ik heb genoemd zijn er ook wel deels op gebaseerd. We mogen huilen. Er is ruimte bij God om te huilen. En we mogen ook naar als klacht luisteren. Niet meteen wegpoetsen, maar daar mag ruimte voor zijn. Je mag op God vertrouwen, ook al zie en voel je het niet. Je mag weten dat hij er is en dat hij je draagt, ook al voelt het anders. En het helpt dus als je veel je Bijbel echt kent, grond je in Gods waarheid. Dat helpt om door deze periodes heen te gaan. Niet dat je dan geen verdriet hebt, maar het maakt het wel makkelijker om daar beter doorheen te komen. Blijf bidden, blijf God zoeken. Ook al ben je boos, ook al is het zwaar, al is het naar, ook al snap je het niet. Spreek het uit naar God en word niet bitter naar God en wend je niet van hem af. Ga met je klachten naar God, God kan ermee dealen. Dus weet dat. Spreek het uit, blijf God zoeken. En ook in het lijden, niet voor het lijden danken, maar in het lijden zijn er ook momenten dat je mag danken. En er zijn ook mensen die daarvan getuigen dat ze in het lijden wat ze hebben lichtpuntjes zoeken om daar God voor te danken. En danken wordt ook wel de ruitenwisser van de ziel genoemd. Helpt ons om op God gefocust te blijven, op de goede manier. En ook ons denken, daar hebben we vandaag ook geprobeerd bij stil te staan, wat je denkt. En als je weet, er komt iets goeds en God is bij me, dat helpt. En hij is onze hoop. En daarmee wilde ik eindigen. Ik wilde met jullie bidden en danken. Onze God en Vader, dank u dat we u mogen kennen. Dank u dat u zoveel van ons houdt. Dat u niet, toen we gezondigd hebben, hebt gestopt. Ik stop ermee. Maar dat u een geweldig plan voor ons en deze wereld heeft. Om ooit iets geweldigs te maken. Heer, en ook nu mogen we u al kennen. En dat geeft zoveel blijdschap in ons leven nu. Heer, u bent onze oorsprong, u bent ons doel, u bent de weg, u bent alles. Heer, en in ons leven is dat nog lang niet altijd zo zichtbaar. En dat weet u ook. En dank u dat u geduldig met ons bent, dat u ons kent. Dat u elk van ons kent, ook degene die met veel lijden en verdriet te maken hebben. En die daar vaak al lang mee moeten omleren gaan. Heer, we danken u dat, Jezus, dat u mens werd en dat u voor ons hebt geleden. Dat u bent opgestaan en dat we een geweldige toekomst mogen hebben bij u, bij de Vader. Dat u het hart van de Vader heeft geopend voor ons. En dat we zeker mogen weten dat u ook nu bij ons bent, ons draagt in alle omstandigheden. En dat we mogen weten dat niets uit uw hand loopt. Heer, dank u dat ons leven is in uw handen zijn. En wilt u ons helpen om dat ook steeds vast te houden en weer vast te pakken. Ook als het anders lijkt en als het anders loopt. En wilt u ons ook helpen, Heer, om naast elkaar te staan als lijden ons treft en ook aan onze medegelovigen in de vervolgde kerk ook te denken. Heer, we willen, als we straks weer de week in gaan, Heer, helpt u ons ook om dit vast te houden, om u vast te houden. En dank u dat u trouw bent. Amen. Er komt nu een lied, dat is bedoeld om te luisteren, dus je mag meezingen, maar het is vooral de bedoeling dat je de woorden op je laat inwerken en indringen.
Bescherming in de nacht, vol uw genezing, waar lijden heerst, we bidden. steeds hoort u ieders hart en kreet. Maar houd te veel van ons dat u niets minder geeft. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten wat wij zien, wat als tegenslag en pijn verborgen zegeningen zijn. We willen zo graag dat u ons leidt. We worden woedend aan. Alsof u zwijgt. Waar is die liefde, die heerlijkheid? Alsof de beloften van uw woord gelogen zijn. Maar steeds hoort u ieders hart en kreet en verlangt dat ons nog in ons leeft. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien? Wat als tegenslag en pijn verborgen zegeningen zijn? Als we zijn verlaten of stuk geslagen door de tijd, herinnert ons een pijn dat dit hier nooit, nooit ons thuis zal zijn. Dit wordt nooit ons thuis. Zegen komt door regen en uw genezing door verdriet. Want als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien. Want als mijn grootste tegenslagen of de wonden van de tijd mij weer doen trekken van het water waar ik nooit meer dorst van. Als tegenslag en pijn, regen, storm, nachten vol strijd, verborgen zee.